Ja, Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En dan ook het uitspreken, ik hou van u. Nou, dat is wel een toepasselijk lied, denk ik, hè, voor deze dag, Valentijnsdag. Ik zie die verschillende jonge mensen zitten. Ik weet niet of jullie een Valentijnskaart hebben gekregen, maar ik hoop dat we vanmorgen een Valentijnskaart uit de hemel krijgen. En dat we hem zullen ontmoeten. Ik reed met mijn auto hier naartoe en bij Sliedrecht en Haringsveld heb je al van die steeds meer van die lichtborden. Allemaal met Valentijns reclames. En de een ziet er nog erotischer uit dan de ander. En dan denk ik ook wel eens van ja, waar komt dat allemaal vandaan? Het is ook alweer een dag van commercie geworden, hè, dat hele Valentijns gebeuren. Maar ik kreeg vanmorgen een appje en ik vind het toch wel aardig om even te delen. Als je kijkt, de oudste legende, dat is de legende Aurea, dat is een bundel van heilige levens uit het einde van de 13e eeuw. En daar wordt de heilige Valentinus in genoemd, dat hij dus gevangen gezet zou zijn in een Romeins huis bij een cipier. Want hij zou stelletjes trouwen, terwijl dat niet mocht in die tijd. De keizer wilde niet dat stelletjes een zegen van God zouden krijgen, maar hij ging ermee door. En op een gegeven moment is hij gevangen gezet. En dan is hij daar in dat Romeinse, bij die Romeinse cipier. En daar bidt hij: Heer Jezus Christus, het ware licht verlicht dit huis, zodat ze mogen zien dat u waarlijk God bent. En de man, die cipier, die vraagt dan: hoezo noem je Christus het licht? Als hij mijn dochter, die al lange tijd blind is, het gezicht teruggeeft, zal ik alles doen wat jij leert. En Valentinus die bidt dan voor haar en haar ogen die worden geopend, dus ze wordt genezen. En die Romeinse cipier die bekeert zich dan met heel zijn gezin tot de Here. En de keizer die hoort ervan en die laat dan dus die heilige Valentinus onthoofden. Nou, of dat waar is, weet ik niet. He, er zijn heel veel verhalen over Valentinus, maar het is mijn gebed dat wij vanmorgen de liefde van de Heer Jezus zullen ontmoeten. En dat is echt mijn verlangen geweest, dat door de woordverkondiging vanmorgen de Heer heel dicht naar ons toe komt. En dat wil ik doen vanuit Markus 10. Markus 10 vers 45 tot 52. En daar gaat het ook over iemand die een groot probleem heeft, die blind is en die ziende wordt. We gaan lezen uit Markus 10 vanaf vers 45 tot 52. En daar luidt Gods woord: want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als een losprijs, als een ruilmiddel voor velen. En ze kwamen in Jericho. En toen hij en zijn discipelen een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timaeus, wat betekent hooglijk geprezen, Bartimaeus, de blinde, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen, staat eigenlijk luidkeels te roepen: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij wierp zijn mantel, zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei: wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. Mijn meester, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg. Tot zover de schriftlezingen. De tekst die ik vanmorgen als uitgangspunt wil nemen, dat is de vraag in vers 51. Waar de Heer Jezus zegt: wat wilt u dat ik voor u doen zal? En het thema wat ik boven mijn boodschap heb geschreven is: De dienende heiland die aan ons vraagt, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen? Dus vanmorgen een vraag. Er staat vanmorgen een dienende heiland voor ons. En die stelt ons, die stelt jou een persoonlijke vraag. Wat kan ik voor jou doen? Zeg het eens, Jan. Oké. De Heer Jezus die tegen ons zegt, wat kan ik voor je doen? Nou, als ik de laatste week even op me in laat werken, dan zeg je, wat horen we toch niet veel van leed en van verdriet. Er is zojuist al gebeden voor Johan en Tineke, die aan het graf hebben gestaan van hun broer en zwager. En als je dat hoort, dan is het hartverscheurend. Als we horen van André Mulmeester, een evangelist uit Almere, die 52 jaar is, ernstig ziek op het IC ligt. De evangelist van Almere samen met Bert Notenboom, aan het begin was Bert dat hij dat lied zong. En die ligt ernstig ziek op het IC, dat gaat een stukje beter. Maar als je ziet waar zo'n gezin doorheen gaat, hoe die al op het randje van de dood heeft gelegen vanwege het coronavirus. Als ik denk aan vorige week zondag toen ik ergens in een gemeente was en daar een meisje zag zitten aan de tafel die zich net een paar dagen ervoor, zat blote handen of blote armen en die zichzelf had gesneden vanwege innerlijke pijn. En dus ik zag allemaal snijwonden in haar armen vanwege iets wat ze op de een of andere manier niet goed kan verwerken, dan raakt dat je hart. Of dat appje van mijn moeder dat ze contact had al heel lang met een 60-jarige vrouw die zeer eenzaam was. Door de man verlaten, door de kinderen verlaten. Op een gegeven moment aan de drank geraakt, bij de hoop terechtgekomen. En die van de week zomaar ineens, plots op 60-jarige leeftijd met de laptop voorover dood op de grond is gevallen. Of gisteravond dat telefoontje van iemand die sprak over zijn familie of de twee kinderen met spoed opgenomen zou kunnen worden ergens elders in een gezin, omdat het thuis niet meer gaat met kinderen, een zoontje, een zoon van 15, 16 aan de drugs. En het meisje wat gewoon totaal niet meer wil luisteren naar de ouders en grote spanningen veroorzaakt. Zomaar dingen, aangrijpende levensverhalen, aangrijpende gebeurtenissen die ons erbij bepalen dat wij in een gebroken wereldleef. En dan zit je vanmorgen hier ook. En ik ken jullie niet, maar God kent ons. Hij weet van onze persoonlijke nood, van onze diepste pijn, van onze problemen, van onze levensvragen. En wij zijn hier met elkaar en het is echt mijn verlangen dat de Heer Jezus zichzelf vanmorgen als een dienende heiland zal openbaren en die met die vraag naar jou toe komt, naar ons toe komt. Wat kan ik voor je doen? Wat wilt u dat ik voor u doen zal? We leven met elkaar in een gebroken wereld. Als we kijken naar huwelijken, als we kijken naar gezinnen, naar mensenlevens, naar de crisissen die er kunnen zijn in het geloofsleven, in de opvoeding, in een stuk worsteling met zonde in ons leven, met teleurstellingen, dan zeggen we wel eens, ieder huis heeft zo zijn kruis. Het kan zijn dat we ons bewust zijn van die problemen. Het kan ook zijn dat we ons er niet van bewust zijn. Sommige problemen zijn bij andere mensen bekend, maar het kan ook zijn dat wij diepe geheimen bewaren waar we zelf mee worstelen en waar anderen geen weet van hebben. Vanmorgen komt er een heel eenvoudige geschiedenis naar ons toe. Van iemand die ook een levensgroot probleem heeft. En zijn naam is Bartimeus, zoon van Timeus. En Timeus betekent hooglijk geprezen. Er waren in die tijd geen financiële voorzieningen. Dus die man die kon maar één ding doen en dat was bedelen voor aalmoezen. Om inkomsten te realiseren, om nog een beetje te kunnen eten. Hij kon geen geld verdienen. En ineens hoort hij dat Jezus langskomt. Jezus van Nazareth. En hij heeft er mogelijk van gehoord. Maar met dat hij hoort dat hij langskomt, begint hij luidkeels te schreeuwen. En het Griekse woordje, dat is voor velen van ons, zijn wij mee bekend. Maar hij roept uit en er zit het woord in, Elios. Elios. Vandaag de dag is het een hulpverleningsinstantie voor jongeren en ouderen die met psychische problemen zitten. Maar het woordje Elios betekent iets als barmhartigheid. Ontferm u over mij. Ontferm u over mij. Hij begint, heb medelijden met mij. Schenk mij barmhartigheid. Het komt er in één keer uit. Maar ja, je kan naar God roepen en je kan hem willen dienen. Maar de omstanders beginnen hem te bestraffen. Die zeggen, houd toch alsjeblieft je mond. Hij behoorde misschien ook wel tot de outcast van mensen waar eigenlijk... ze gooiden eens een keer wat toe, maar om nou eens echt naast hem te gaan zitten en te vragen, hoe gaat het met je? Ik kan me zoiets erbij indenken dat velen hem links lieten liggen. Maar hij laat zich er niet door verhinderen, want er staat dat hij des te meer begint te roepen. Zoon van David, daar zit iets in, er zit er iets van geloof in. Die man is meer dan een mens. Ontferm u over mij. En dan staat de Heer Jezus stil bij hem. En dan zegt hij, wat kan ik voor u betekenen? Wat is uw verlangen? En dan zegt hij, dat ik weer mag zien. En dan zegt de Heer Jezus, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En dan trekt dat de spoor, want hij gaat Jezus volgen op de weg. Dus het is niet alleen het wonder, goddelijke genezing, wat hem als het ware... Waar we zeggen, prima, dankjewel, ik ga weer mijn eigen weg. Nee, die goddelijke genezing, die volgt, daarop volgt uiteindelijk ook navolging van Jezus. Nou, God heeft voor ons een boodschap door middel van dit gedeelte vandaag. Hij wil ook door middel van deze geschiedenis naar ons toekomen. En de grote vraag is, wat doen wij met de problemen in ons leven? Kijk, ik merk, gisteravond had ik dat telefoontje over die nood van dat gezin, waar twee kinderen eigenlijk niet meer thuis kunnen blijven. Maar als je even doorpraat, dan zeg je eigenlijk, je hoort daarin zoiets van, als wij maar zo snel mogelijk van het probleem af zijn. We willen weer zo snel mogelijk dat we gewoon normaal door kunnen leven. En dat is natuurlijk heel menselijk. Wij willen eigenlijk het liefst zo snel mogelijk van ons probleem, van ons zondeprobleem, van onze verslaving afgeholpen worden. Maar het zou goed mogelijk kunnen zijn dat wij wel een oplossing vinden, maar uiteindelijk, wat jij ook vanmorgen zei, dat we het vaderhart van God missen. Want uiteindelijk komen daar obstakels, problemen in ons leven, maar Gods verlangen is dat wij... tot onszelf komen, dat we nadenken en dat wij uiteindelijk zien dat er een vaderhart van God is wat in ontferming ons tegemoet wil komen. Dus, kijk, als het gaat over de problemen, ik denk dat de Heer daarmee ons ook wel bij ons diepste probleem wil brengen, namelijk dat we zoveel op kunnen lossen in ons leven of op willen lossen zonder Hem erbij te betrekken. Zonder God te vertrouwen voor de oplossing van onze problemen. We willen eigenlijk vaak toch wel weer een beetje in eigen kracht onze eigen boontjes doppen. Terwijl de Heer uiteindelijk iets diepers wil bewerken. Kijk maar naar het verhaal, de geschiedenis van de verloren zoon. Hoe uiteindelijk daar een vader op de uitkijk staat. En die jongste zoon in ontferming op wil vangen. Kijk, de Heer roept ons op vandaag om met al onze problemen, zorgen, pijn, verdriet, teleurstellingen, om naar Hem toe te komen. En alles aan Hem over te geven, Hem daarbij te betrekken. Nou, als je deze geschiedenis gaat lezen en bestuderen en ook een beetje de verklaringen leest, hè, dan zit er in deze geschiedenis ook nog wel iets in van, ja, de Heer Jezus wil duidelijk maken, wij allemaal zijn van nature door geboorte geestelijk blind. Op de een of andere manier, hè, ja, we worden geboren en zijn we geestelijk blind en begrijpen we niet de dingen die van God zijn. Het kan ook niet, staat er in 2 Korinthe 4, in 2 Korinthe staat er ook, hè, want de dingen moeten geestelijk verstaan worden. We hebben de Heilige Geest nodig om te zien waar we werkelijk met onze problemen en zonden moeten zijn. En de tegenstander wil dat natuurlijk niet. Die wil dat we ervoor blind blijven. Die wil dat we in onze carousel, in het doolhof van onszelf blijven rondlopen. Dat we, in plaats van dat we de Heere God erbij betrekken. De Heer Jezus die zegt, ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet meer wandelen. Kijk, God is niet de auteur van de problemen in ons leven. Hij laat het soms wel toe. Dat het gebeurt. God is soeverein. Hij zit op de troon. Hij is de Almachtige. Maar uiteindelijk komen daar wel eens, hè, van die momenten in ons leven, obstakels. En die komen van die dingen op ons pad. Dat we over de kop gaan. Dat we vastlopen. Dat we met onszelf in de knoop komen. En dan is het de grote vraag. Zijn we dan welwillend om open te staan dat God in die nood, in die problemen gezien wordt, dat hij zichzelf kan openbaren als die liefdevolle bruidegom die een persoonlijke relatie wil met zijn bruid, met jou, dat hij jouw geloofsleven wil verdiepen, dat hij tot die intimiteit met jou kan komen en dat je tot rust komt. Hè? Tot rust komt en die vette maaltijd maar gaan ervaren dat in jouw diepste nood, dat is heel mooi, hè, wat Johan en Tineke dan ook beleiden, dat is iets van God, hè? Dat je in de grootste nood, hè, want Johan had een hele goede relatie met zijn broer, en dat God dan zo nabij komt met zijn liefde, en dat ze zeggen, bid voor ons dat die liefde niet meer bij ons weg zal gaan. Dat is nou iets van God. Dat is wat God wil bewerken. Dat hij in jouw nood en problemen nabij komt en zichzelf aan je hart bij vernieuwing openbaart. Nou, dat zie je in het leven van de Canaanese vrouw die een nood had, een probleem had. En de Heer Jezus die houdt eerst even een beetje afstand en zegt, ja, maar zelfs de honden eten toch brokjes van de tafel. En dan zegt hij, zo'n groot geloof heb ik nog nooit gevonden. We zien dat bij de bloedvloeiende vrouw. Ze had heel de portemonnee bij kwakzalvers en alternatieve genezers gebracht. En uiteindelijk, ja, kan ze maar één ding meer doen. En dat is de slip van de mantel aangrijpen en ze wordt terstond genezen. We zien het bij de Samaritaanse vrouw met de masker op. 5, 6 mannen gehad en de man die ze nu had was een man niet. En de Heer Jezus die trekt het masker af. Oh, wat heeft ze een dorst. Naar levend water. En ze vindt er Jezus. En dat zien we in het leven van Jairus. En dat zien we in het leven van de hoofdman over 100. De problemen, de ziekte, de handicaps, de gebondenheid, de verslaving brengt hen bij het liefdevolle hart van Jezus. Bij zijn ontferming. Hebben wij die weg al gevonden naar het hart van God, naar de liefde van de Heer Jezus? Kijk, weet je wat nou het aangrijpende is? Dat er staat in Johannes 3 vers 19, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Dus God is nog steeds in deze wereld bezig zichzelf te openbaren aan mensen. Alleen dat zondige hart van de mens is dat wij de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En daarom hebben we ogenzalf nodig. Daarom hebben wij de Heilige Geest nodig, zodat we zullen zien. Dat wij hem nodig hebben, dat een leven zonder God uiteindelijk waardeloos is. We hebben Vader nodig om door dit leven te komen. Nou, ik denk dat deze geschiedenis ons ook leert, dat als wij een nood hebben, dat we God mogen aanroepen. Dat we een nood in gebed mogen brengen. Ik denk wel eens dat we te snel, ja, hoe moet ik zeggen, ons punt missen. Dat als er een nood is, als er ziekte is, dan pakken we makkelijker een aspirintje of een paracetamol. Dan dat we God vertrouwen voor goddelijke genezingen. Dus ik bedoel, in welke mate hebben we deze wereld ook niet maakbaar gemaakt als mens? Hebben wij nog daadwerkelijk God nodig? Kijk, die blindgeborene die roept luidkeels uit. Heb medelijden met mij. Hij bidt om ontferming. Elios, dat betekent heb barmhartigheid met mij. Geweldig mooi woord, Dat is wat eigenlijk ook deze wereld nodig heeft, toch? Als we toch zien op al die noden en problemen. Als je van de week ook de rapporten leest wat de coronacrisis met mensen doet. Jonge lui die het spoor bijster raken, in ieder geval die zich eenzaam voelen. Deze wereld heeft ontferming nodig. Die huk, die knuffel, die aanraking. Maar weet je, te midden van dat alles moeten wij als christenen blijven bidden dat mensen hun punt niet zullen missen, namelijk dat ze Vader nodig hebben. Dat ze de Heer Jezus nodig hebben. Zijn ontferming, zijn liefde, zijn genade. Dat ze de Heer mogen leren kennen als hun redder en zaligmaker en degene die alleen werkelijk kan troosten. Nou, we zien dat die blindgeborene het uitroept, luidkeels schreeuwt, ontferm je over mij, Elios, en dan komt daar de bestraffing. En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou. Ja. Hoe vaak gebeurt dat niet in je leven, dat je toch ontmoedigd wordt, hè? Misschien zit je ook wel vanmorgen en je zegt, ja, ik heb zo'n verlangen om God te dienen, maar ik word zo vaak ontmoedigd door iemand in mijn omgeving, ouders, eenzaamheid in je huwelijk, je vrienden op school, die zeggen, joh, dan geloof je toch niet meer in dat verhaal. Dat mensen als het ware een obstakel zijn. Of misschien ook zelfs dingen in je eigen leven die jou hinderen. Zonden, wonden of bindingen. Iets wat je probeert weg te houden van de Heer Jezus. Maar weet je, deze blindgeborene die gaat nog harder roepen. Ontferm je over mij. Hij riep des te harder, het is een soort hartkrij, een soort hartekreet. Ontferm u over mij, ik heb u nodig. Kijk, dat is, hoe moet ik het zeggen, als Gods geest in je leven gaat werken. Ik moet nou zomaar even spontaan denken ook aan zo'n pop, waar zo'n vlinder in zit. En die vlinder komt er niet zo makkelijk uit. Die vlinder die moet zich helemaal ontworstelen uit dat kokon. Dus, en het schijnt zo te zijn dat hij dus die, doordat hij er niet zomaar uit kan, dat hij die vleugels al aan het trainen is om uit die cocon te komen, waardoor die vleugels sterker worden. Het schijnt te zijn, als je zo'n cocon zelf opensnijdt en het vlindertje zo loslaat, dat hij niet kan vliegen. Slappe vleugels. Dus God heeft dat zo wonderlijk gemaakt in de natuur. Die vlinder, die moet zichzelf met alle kracht ontworstelen uit die cocon. En dan heeft hij krachtige vleugels om te vliegen. Nou, zo kan daar teleurstelling in ons leven zijn. Kunnen mensen ons bestraffen, tegenhouden? Kunnen er andere dingen zijn in je leven die je hinderen? Maar uiteindelijk wil de Heer ons daar misschien wel sterker door maken. Dat we nochtans roepen tot God. Ook als je ontmoedigd wordt. Er staat in de Bijbel staan van de prachtige belofte. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dus weet je, te midden van jouw moeite en problemen en verdriet en pijn en eenzaamheid, teleurstelling, verslaving, blijf roepen naar de Heere. Hij wil je sterker maken. Hij wil je leren om door het geloof volhardend te leven. Nou, en dan roept de Heer Jezus die blind geborene. He, en dan staat er, heb goede moed, sta op, hij roept u. Heb goede moed. Vanmorgen hebben we met elkaar weer een dienst. En dat vind ik zo mooi van de zondagmorgen. He. De zondagmorgen, als we als gemeente van de Heer Jezus samenkomen, dan is dat een samenkomst waar we elkaar bemoedigen. Tot volharding. Waar we tegen elkaar mogen zeggen, toe mogen zeggen, heb goede moed. Jezus leeft, hij is opgestaan uit de dood. Hij zit in de troon en hij weet van jouw leven af. Hij roept jou om vanmorgen met heel je hebben en houden naar hem toe te komen. Want hij is een dienende heiland. Kijk wat er staat in vers 45. Hè? Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij heeft zijn ziel gegeven als een losprijs voor velen. Nou, laten we eerst beginnen met de kern van het evangelie. De blijde boodschap. Misschien is hier een tobbende ziel. Misschien is hier iemand die zegt van ik loop vast met mezelf. Ik weet dat ik een zondaar ben. Nou, hier staat dat Jezus is gekomen en zijn ziel heeft gegeven als een losprijs, als een ruilmiddel. Nou, dat weten we, dat heeft hij gedaan aan het kruis. Hij heeft dat 2000 jaar geleden als een dienende heiland zijn doorboorde handen laten zien. Ik voor u, terwijl jij de eeuwige dood had moeten sterven. Kom bij mij, met al je zonden. Ik ben niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. We worden uitgenodigd om onszelf en onze zonden bij hem te brengen. Een dienende heiland die vanmorgen voor ons staat en die vraag stelt, wat kan ik voor je doen? Waarmee kan ik je helpen? Hij wil jouw perspectief geven in die zwarte tunnel waarin je zit. Waar misschien zegt, wanneer komt er eindelijk licht in mijn leven? Het is zo duister, het is zo donker. En hij zegt, ik wil je eeuwig leven geven, vertrouw mij. Ik zal jou er doorheen helpen. Wie je ook bent. Hij heeft gezegd, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En hij komt vanmorgen naar ons toe. Heel persoonlijk, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Wat zou je er nou vanmorgen op antwoorden? Als nou de Heer Jezus inderdaad door zijn woord en geest zo voor ons staat. En we niet meer luisteren naar datgene wat ons belemmert. Dat we dat als het ware, net zoals die man, die blinde, die werpt zijn bovenkleed en zijn mantel af. Hij laat zich niet meer, hij laat zich nergens meer door. Hij vlucht naar de Heer Jezus. Als we nou vanmorgen zo alles van ons afwerpen. Zeggen, nou ik kijk niet meer naar mensen. Ik kijk niet meer naar mijn obstakels, maar ik ga naar hem toe. En hij staat hier vanmorgen voor je. En hij wil jou dienen met deze vraag. Wat kan ik voor jou betekenen? Wat is nou echt jouw diepste verlangen? En misschien is dat wel een geestelijk verlangen. Dat je meer van de Heilige Geest wil ervaren. Dat je meer in overgave wil leven. Maar zo'n persoonlijke vraag. Wat wilt u dat ik voor u doen zal? Ik geloof zo vanmorgen met heel mijn hart dat ik deze vraag hier in jullie midden mag neerleggen. Dat het net zo reëel kan zijn als 2000 jaar geleden toen Jezus deze vraag stelde aan de blinden. Net zo hoogst persoonlijk komt God door de Heilige Geest met deze vraag naar ons toe. En wat zou je dan op dat briefje schrijven? Als ik nou vanmorgen allemaal een briefje zou geven. En we zouden dat achter verzamelen in een bus. Welke vraag? Wat zou je er nou vanmorgen op die vraag antwoorden? Wat zou je er nou opschrijven? Wat is nou jouw diepste verlangen dat God in jouw leven zal doen? Hij staat vanmorgen bij je stil, hè? Vind ik zo mooi, hè? En Jezus stond stil. En Jezus stond stil. Hij staat vanmorgen stil bij jou persoonlijk. Hij gaat met zijn geest door de rijen en hij staat hier vanmorgen als een dienende heiland met zijn doorboorde handen. Zegt hij, wat kan ik voor je doen? Voor een ogenblik staat hij stil bij jou. Waar zit je mee? Zeg het eens. Welke kwalen heb je? Ben je ziek? Worstel je met een zonde? Ben je in nood? Heb je een raadsel? Heb je een knoop? Hij zegt, kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Ik wil jouw heelmeester zijn. Ik wil jouw redder en zaligmaker zijn. Misschien ben je nog nooit tot geloof gekomen. Heb je nog nooit je hart aan hem gegeven. En hij vriendelijk en welmenend zegt, kijk dan naar mijn doorboorde handen. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Waarom leef je dan nog steeds voor jezelf? Waarom kom je dan niet tot mij met al je zonden voor vergeving? Waarom ben je dan niet bereid om die problemen uit handen te geven in plaats van in eigen krachten te proberen op te knappen? Waarom zou je nou vanmorgen tegen hem niet alles zeggen? Als hij nou gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. Een dienende zaligmaker, een dienende heelmeester. Hij biedt zichzelf aan om jou te dienen vanmorgen, te bedienen door zijn geest. Om een werk te doen in jouw hart en in jouw leven. Het is toch onvoorstelbaar? God in de hemel die ons komt bedienen door zijn geest. En dan zegt die Rabboni, mijn meester, dat ik ziende mag worden. Hij vraagt het heel concreet. En het was niet zo overgeestelijk dat hij zegt, ja, ik moest. Hij vraagt eerst om, ja, ik wil een nieuw hart. Nee, dat ik ziende mag worden. Mijn meester, dat ik ziende mag worden. En dan zegt de Heer Jezus, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof, het enige wat hem redt en wat hem behoudt, is zijn geloof. En meteen wordt hij ziende, meteen. God doet geen half werk. Een aanraking van God, ja, dat doet wonderen in een leven. Eén kus van Jezus' mond, dat kan je verkopen. Als die in liefde zichzelf aan je openbaart. He, zijn ooggestel, die gebruikt hij niet om vervolgens carrière te maken in deze wereld. Nee, hij wordt ziende, hij wordt hersteld, hij ontvangt goddelijke genezing. En uiteindelijk gaat hij, God verheerlijkend, gaat hij Jezus volgen. Wat is geloof? Wat is geloof? Uw geloof heeft u behouden. Ivo die zei dat al, geloof, dat is geen gevoel. Geloven, dat is zeker weten vanmorgen dat je door geboorte blind bent en dat je het licht van boven nodig hebt. Dat is geloven. Geloven, dat is een zeker weten dat de Heer Jezus zich over jouw zonde, ja, dat hij daar bewogen over is, dat hij gekomen is naar deze wereld om jou te dienen door zijn leven als een losprijs, als een verzoeningsmiddel te geven. Hij wist dat jij en ik niet deugd. En daarom kwam hij naar deze wereld vrijwillig om zijn leven te geven in onze plek aan het kruis. En als je vanmorgen zegt, ik geloof, dan zeg je, Heere, ik weet dat ik een zondaar ben. En dat ik ook in deze geschiedenis zie dat u uw leven hebt gegeven als een losprijs voor mij. Als een ruilmiddel voor mij. Ik had de dood verdiend, maar u wilde voor mij in de dood gaan. Heere, dank u wel dat u niet alleen voor deze wereld voor anderen kwam, maar ook voor mij. Geloven is vanmorgen niets meer van jezelf verwachten. Je verwacht het misschien allemaal nog van jezelf, van een stukje meer ernst en een stukje beter leven en meer stille tijd houden. Maar vanmorgen, geloven is erkennen, ik deug niet, maar u Heer Jezus, u bent volmaakt en u bent heilig en u hebt voor mij de weg naar het Vaderhart geopend. Geloven is niets meer van jezelf verwachten, maar vanmorgen alles toevertrouwen aan de Heer Jezus. Je hele leven. Dus eigenlijk is geloven simpelweg overgave. En sommigen spreken ook over de gaven van de geest, maar de allerbelangrijkste gave is overgave. Dat je jezelf aan hem overgeeft, je simpelweg aan Christus toevertrouwt, kinderlijk geloof op zijn woord en zijn belofte, dat hij vanmorgen zegt, wat wil ik voor je doen? En hij zegt, Heere, nou vult het maar voor jezelf in, dat u mijn zonde zal vergeven. En dan zegt hij, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Geloven is dat jezelf helemaal toevertrouwen aan hem. Geen sprong in het duister, maar een sprong in het licht. En de kortste geloofsbelijdenis die je hier leest, dat is Rabboni, mijn meester. Je gaat hem mijnen. Je gaat hem danken, je gaat hem in je hart sluiten. Je zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u ook mijn zaligmaker wilt zijn. Dus kijk, het gaat vanmorgen niet om de sterkte van jouw geloof. Sommige jongelui zeggen, ja, ik heb heel veel aan mijn geloof. Nou, dan wil ik even doorpraten. Wat bedoel je daarmee? Ik heb heel veel aan mijn geloof. Want het geloof aan zich is niks. Het geloof heeft een voorwerp. Het geloof richt zich op de Heer Jezus. Het geloof zelf is een lege hand. En het geloof grijpt vanmorgen die hemelse bruidegom aan. En zegt, Heer Jezus, ik heb u lief. Ik wil u beminnen. Ik wil u danken. Ik wil u loven. Ik wil voor u leven. Dus het gaat om de Heer Jezus als de voorwerp van ons geloof. En die zegt vanmorgen tegen mij en tegen jou, ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. En het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen. En ik zal hen niet verlaten. O, wat heerlijk. Als hij in ons komt wonen, dan gaat hij ons leiden door een weg die we zelf niet geweten hebben. Hij gaat soms moeilijke wegen, onbegrepen wegen. Maar als de soevereine gaat hij weg met ons en zegt, Heere, u laat dat allemaal meewerken ten goede. Nou, wat is er nou op tegen vanmorgen om deze heiland te volgen? Wat zijn de binnenpraters? Wat fluistert de Satan jou in? Niets, niemand is met hem te vergelijken. Hij is uniek vanmorgen. Hij is de enige weg tot het vaderhart van God. Deze dienende heiland, die heeft zichzelf zo heerlijk in de Bijbel geopenbaard. Hij maakt zich vanmorgen zo heerlijk aan ons bekend. Als degene die door deze woestijn ons aan de hand wil nemen. Als een blinde mag ik mijn hand in zijn hand leggen en wilt hij mijn ogen openen. En zal hij mij leiden in een weg die ik zelf niet geweten heb. En deze heiland zegt vanmorgen, ik ben het brood des levens. Heb je honger? Voel je je leeg? Kom tot mij en ik zal jouw honger verzadigen. Hij openbaart zich vanmorgen als, ik ben het licht van de wereld. Als je op dit ogenblik in duisternis gehuld bent, als je de weg kwijt bent, zegt hij, dan moet je bij mij zijn. Ik wil licht geven. Als je nog zit met die toe-eigening van het heil, hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Dan zegt hij vanmorgen heel eenvoudig, maar luister, ik ben de deur. Ik ben de enige weg tot God. Als je in mij gelooft, dan zal je in de hemel komen. Als je mijn volbrachte werk gelooft. Hij openbaart zich vanmorgen als, ik ben de goede herder. Als je vermoeid en belast bent, gebonden bent, door zonde en verslaving, zegt hij, maar ik zal jou leiden in grazige weiden. Ik zal met jou door dit alles heen gaan. Vertrouw op mij. Als je vanmorgen zegt, ik voel me zo doods. Ik voel me zo dodig. Ik verlang weer opnieuw naar geestelijk leven. En zegt de Heer, maar luister, ik ben de opstanding en het leven. Vul je met mijn opstandingskracht, met de kracht van de Heilige Geest. En ik zal het veranderen. Als je vanmorgen radeloos bent en niet weet waar je het moet zoeken, zegt hij, ik ben de weg. Te midden van een wereld van nepnieuws en van allerlei leugens die er naar ons toekomen, zegt hij, ik ben de waarheid. En het leven, de enige weg tot God. En als je vanmorgen zegt, ik ben nog zo onvruchtbaar. Ik zou zo graag heiliger willen leven. Ik zou zo graag meer op de Heer Jezus willen lijken. Dan zegt hij vanmorgen tegen jou, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Als je in mij gelooft, zal je vrucht dragen. Als je op mij vertrouwt, zal ik je vullen met mijn geest. Zodat je een vruchtbaar leven mag leven en gelijkvormig mag worden aan de Heer Jezus. Vanmorgen staat daar een heiland voor ons, die ons wil bedienen. Die ons in al onze zonden, noden en zorg wil dienen. Zullen we daar niet vanmorgen met Hooglied zeggen, zoals onze broeder begon? Zijn gehemelte is een en al zoetigheid. Alles wat aan hem is, is geheel begeerlijk. Zulken is mijn liefste. Zo'n is mijn liefste. Ja, zo is mijn vriend. Dochters van Jeruzalem. O, raak hem dan vanmorgen aan. Door het geloof, grijp die slip van de mantel aan. En zing dan ook vanmorgen. Hè, met uit volle borst, ik weet niet of dat mag. Maar er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Amen. Zullen we voor een ogenblik stil worden en dan gaan we met elkaar dat lied luisteren. Lieve Heiland, lieve Heer Jezus, we danken u dat wij vanmorgen hier samen mogen komen. Rondom uw woord, wat eeuwig is, wat zo bemoedigend is. Uw woord, Heere, wat vanmorgen zo rijk is, Heere, als vanmorgen u zelf voorstelt als een dienende heiland die ons wil bedienen. Heere, dan kent u ons door en door. Heer, en dan verlangen wij daarna, Heer, dat u door uw Heilige Geest dit woord echt levend maakt in ons. Dat wij zullen zien dat alles wat er in ons leven gebeurt, een doel dient. Dat alles wat er in ons leven gebeurt, dat u daar iets diepers mee voor hebt, namelijk dat wij daarmee bij u terechtkomen. Heer, in de eerste plaats wil ik ook hen aan u opdragen die u nog niet kennen. En die misschien al zo lang worstelen met zekerheid van geloof. Heere, geef dat ze uw woord serieus zullen nemen. Waar staat dat u bent gekomen om ons te dienen en uw leven te geven tot een losprijs voor velen. Een zoenmiddel, een ruilmiddel. Heere, wij mogen vanmorgen ruilen met u. En Luther noemt dat een vrolijke ruil. Wij mogen hier aan de voet van het kruis de zonde bij u brengen. De zwarte bladzijs. Ons falen en mislukken. En u zegt, kom maar hier, mijn kind, ik zal je een wit kleed geven. Ik zal je bekleden met mijn gerechtigheid. Ik zal jou zo voor de Vader laten staan, als dat je nooit gezondigd hebt. Geen overtreding in mijn Jacob, geen zonde in mijn Israël. Heer, ik prijs u voor dit heerlijke evangelie, dit goede nieuws. Vader, ik bid ook voor hen die het moeilijk en zwaar hebben. En we hebben al gebeden voor Johan en Tieneke en de kinderen, maar we dragen hen aan u op en vele andere, heren, die in moeite zijn. Heren, u hebt vanmorgen voor ons gestaan en u hebt het gezegd, wat kan ik voor je doen? En misschien was er op de bodem van ons hart ook zo'n hartekreet. Heren, dat u mijn moeder zal redden, dat u mijn vader zal redden. Heren, dat u mij zal vervullen met uw Heilige Geest. Heren, dat ik een rijker en krachtiger getuige van u mag worden. Heren, dat u in mijn eenzaamheid komt en dat u uzelf bij vernieuwing een kus zal geven van uw mond. Heren, u hebt die hartekreten gehoord, die verzuchtingen. En heren, u wil het geven. U wil uw hart, Vader, voor ons openmaken. En daarom willen wij, heren, tot u komen. En u aanraak, omdat we geloven dat er geen grenzen zijn aan uw macht. Heren, we dragen zo elkaar aan u op. Ontferm u over ons. Schenk ons uw Elios, uw barmhartigheid. En geef ook dat in de week die voor ons ligt, heren, dat wij ons gedragen mogen weten door uw liefde. Dat u ons door dit leven heen draagt. Heren, het is geen leven waar we geen moeite hebben. Want heren, dat hebt u niet beloofd. U hebt wel beloofd dat we behouden zullen aankomen aan de overkant. Heere, geef ons zo ook een volhardend geloof, ook in deze coronacrisis. Heere, dat wij niet zullen zien op de omstandigheden, maar dat u ons laat groeien in het geloof, zoals die vlinder die uit dat kokon probeert te komen, dat wij sterker zullen worden in ons geloofsleven, omdat wij meer op u teruggeworpen worden. Heere, wilt u ons vullen met uw Heilige Geest. Vader, we dragen ook hen aan u op die in de knoop zitten met zichzelf. Die soms duistere gedachten hebben om zichzelf ook iets aan te doen. Heere, we bidden dat in Jezus' naam die demonische leugens verbroken zullen worden. Heere, we bidden voor hen die voortdurend door de duivel aangevallen worden en strijd ervaren. We bidden, Heere, dat die leugens zullen wijken in de naam van Jezus. En dat u zichzelf zal openbaren als de waarheid en het leven en de enige weg tot behoud. Vader, we danken u voor wie u bent in de Zoon van uw eeuwige liefde. Vader, Zoon en Heilige Geest, we eren en verheerlijken u, de drie enige God. Amen.